Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst. En in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom. In deze dienst zal dominee Hof uit Dodewaard voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 65 vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Ik noemde u het eerste vers van Psalm 65. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u allen rijkelijk geschonken van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we mogen deze dienst voortzetten bij het zingen van lied 296 uit Op Toonhoogte. Die kunt u vinden op de weekbrief onderaan. God is getrouw, zijn plannen falen niet. En het tweede, de Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast. 1 en 2. Van lied 296.
Thank you.
Gemeente, nadat we met elkaar geluisterd hebben naar de wet des Heren, willen we graag samen zingen uit Psalm 103, daarvan het tweede vers. Psalm 103, vers 2, waarin ook melding gemaakt wordt en waarin we zingen van Gods grote genade en Gods grote trouw. Looft hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Tweede vers van Psalm 103, nadat we met elkaar geluisterd hebben naar de wet des Heren. Gemeente, zo stellen wij ons vanmorgen ook onder de tuchtende belofte van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf zich geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, en ook niet van wat onder beneden op de aarde is, en ook niet van wat onder de aarde in het water is. En u zult zich daarvoor ook niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ik ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat betekent niet zomaar, gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam zomaar ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw vee niet en ook de vreemdeling die binnen uw poorten is niet. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En toen later aan de Heere Jezus gevraagd werd: maar meester, wat is dan het belangrijkste van de wet, van wat Mozes ons geleerd heeft? Toen heeft de Heere Jezus geantwoord: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, gelijk aan dat eerste, dat is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden, God lief hebben boven alles en uw naaste als uzelf, daar hangt het hele Oude Testament, de boeken van Mozes en alles wat de profeten verteld hebben. Amen. Gemeente, laten we samen een zegen vragen over de dienst die we vanmorgen met elkaar mogen hebben. Goede Tiere God en Hemelse Vader, dank u wel allereerst. Dank u wel, Heere, dat u ons vanmorgen hier samen wilde brengen in uw huis. Dat de deuren van de kerk weer geopend waren en dat we hier welkom waren. Dat we als gemeente samen mogen komen om met elkaar deze dienst tot eer van u te mogen houden. Dat we godsdienstoefening mogen hebben. Dat we ons mogen oefenen in de dienst aan u. En dat geeft al aan dat er één keer, ja, dat het helemaal echt is. Dat het één keer niet meer oefenen is, maar dat we het inderdaad beleven mogen. Dat het echt is en dat we zo, Heere God, op u gericht mogen zijn. En dat dat hier op deze aarde al begint. En dat u ons daar ook allemaal bij betrekken wilt. Dat het niet zo is dat u zegt van nou, dat is voor degenen die boven de 80 zijn. Maar dat van 0 tot zover. U wil dat we allemaal meedoen in het oefenen, in de dienst aan u, opdat we leren op deze aarde uw grote naam te loven en te prijzen. U te aanbidden. En daartoe, Heere, moeten we toegerust worden, moeten we oefenen inderdaad. En dat mogen we doen in het zingen, dat mogen we doen in het bidden, in het danken, in het beluisteren van uw woord. En dat is geweldig, maar tegelijkertijd, Heere God, hoe zullen we oefenen als er niemand is die ons als het ware coacht, die ons bij de hand neemt? En daarom danken wij u dat we uw Heilige Geest mogen kennen en we bidden u, wil hem ook in ons midden doen zijn vanmorgen. Opdat hij ook datgene wat we horen en wat we doen en wat we zeggen, dat hij dat toepast in ons leven, zodat wij er ook werkelijk mee aan het werk gaan. Want Heere, dan zal dat ook allemaal tot zijn recht komen. We willen u bidden, Heere God, of u daartoe ook alle belemmeringen weg wil nemen. Want die kunnen er ook zomaar zijn. We hebben net de woorden van de wet van uw heilzame geboden gehoord. En dan moeten we u eerlijk belijden, Heere, ook in de tijd, in de week die achter ons ligt, zijn we daar lang niet altijd in geslaagd om, nou, wat de Heere Jezus dan samenvatte in de woorden dat we de Heere, God, u de Vader, dat we die lief zullen hebben met heel ons hart enzovoort. Dat is niet altijd gelukt. En onze naaste als onszelf, Heere, dat is ook niet altijd gelukt, want we hadden ons dikwijls zelf op het oog in plaats van onze naasten. We belijden u onze schuld. En we bidden u, Heere God, of u ons ook reinigen wil. En ons iedere keer als het ware opnieuw bij de hand nemen, zodat het ons duidelijk blijft worden dat u nog in uw genade met ons bezig bent om ons te leiden tot u. Almachtige God, Hemelse Vader, dank u wel dat u dat geduld opbrengt. We danken u dat we ook niet alleen samenkomen. We denken soms dat we dat dan alleen hier in deze kerk hebben, Heren. Maar er zijn vanmorgen gelukkig op heel veel plaatsen meer dat mensen mogen samenkomen onder de bediening van uw woord. Om zo ook samen de lof te brengen aan u die eeuwig te loven is. Heren, dank u wel. We bidden u wat dat betreft om een zegen voor de mensen die naar de kerk gaan. Maar we bidden u ook om een zegen voor de mensen die niet naar de kerk gaan. Want er zijn er heel veel die dat ook niet kunnen. Die misschien te oud zijn, misschien ook wel in deze gemeente. Die met ons meeluisteren, die nu of later met ons verbonden zullen zijn. Maar we bidden u ook, Heren, voor hen die dat wel zouden kunnen, maar in wier hoofd het totaal niet opkomt om dat te doen. Heren, wat is er wat dat betreft voor ons nog veel te doen? Opdat we zo levende getuigen mogen zijn van u die leeft. En ja, dat we daarin ook werkzaam zouden willen zijn. En dat we zo ook in uw dienst zouden willen komen om uw grote naam, Heere God, ook bij anderen bekend te maken. Opdat er meer en meer zouden zijn die uw naam zouden dienen. Want aan de veelheid der onderdanen wordt toch ook de koning gekend. Almachtige God, Vader in de hemel, schenk ons zo uw genadige nabijheid in deze dienst. We vragen het u alles uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, we mogen met elkaar een gedeelte lezen uit het Nieuwe Testament. En dat is hetzelfde gedeelte dan wat we de vorige week gedaan hebben. Een slimmerik die zou opmerken, dezelfde preek. Dat hebben ze toch niet in de gaten. Nee, het is niet dezelfde preek. Het is wel wat anders. Maar het heeft er wel mee te maken. Het is er een vervolg op. En ook nog wel een stevig vervolg, denk ik. Maar laten we eerst het gedeelte nog eens weer lezen met elkaar. Handelingen 17 vanaf vers 15. Daar lezen wij het woord van God. En zij die Paulus begeleiden brachten hem tot aan Athene. En nadat zij opdracht gekregen hadden om Silas en Timotheus te zeggen dat zij zo spoedig mogelijk naar hem toe moesten komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld, want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. En hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden, met hen die godvrezend waren, en iedere dag op de markt met hen die hij daar tegenkwam. En enige epicurische en stoïsche wijsgeren raakten met hem in een twistgesprek, en sommigen zeiden: wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden: hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. En ze namen hem mee en brachten hem op de Areopagus, en ze zeiden: mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt? Want u laat ons enkele vreemde dingen horen. Wij willen daarom weten wat die te betekenen hebben. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei: mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond: aan een onbekende God. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, die een Heere is van de hemel en van de aarde, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend, alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied. Opdat zij de Heere zouden zoeken, of ze hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons, bestaan wij. Zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben, want we zijn ook van zijn geslacht. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud of zilver of steen. Een product van de kunstzinnigheid en de gedachten van een mens. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid nu overal aan alle mensen dat ze zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. En toen zij over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee en anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. En onder hen was ook Dionysius de Areopagiet en een vrouw van wie de naam Damaris was en anderen met hen. Tot zover de lezing van dit gedeelte. Gemeente, we mogen vanmorgen met elkaar nadenken en dan willen we graag de nadruk leggen op de versen 30 en 31. De vorige week, zondag, mochten we dat doen vanuit vers 27 en 28, maar nu vanuit vers 30 en 31. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat ze zich moeten bekeren, en wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop de wereld rechtvaardig geoordeeld zal worden door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Daar willen we vanmorgen met elkaar over nadenken in de bediening van het woord. We willen nu graag samen zingen ter toeleiding tot de prediking uit Psalm 86... vers 5 en vers 6, Psalm 86, vers 5 en vers 6. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, en het zesde, leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Gemeente, na de beëindiging van de prediking zingen we uit op toonhoogte 323, 1 en 3. O grote God, die liefde zijt zonder nadere aankondiging. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, luisteraars thuis ook, we zijn samen gemeente des Heren. Er wordt een legende verteld over een Friese koning, koning Radboud. Die leefde 700 jaar na Christus. En in die periode kwam Willibrord hier het evangelie verkondigen, prediken hier in de Nederlanden, in de Lage Landen. De naam Radboud, die werd later door een van zijn nakomelingen opnieuw gebruikt, namelijk de bisschop Radboud van Utrecht. En op zijn beurt werd de Radboud Universiteit in 2004 naar hem genoemd. Dat is die Radboud. En hierdoor zou je kunnen zeggen, is deze heidense koning, die Friese Radboud, indirect de naamgever geworden van een katholieke universiteit. Het verhaal van deze Radboud gaat dat hij zich altijd hevig verzet heeft tegen de komst van het christelijk geloof in het Friese land waar hij koning was. En dan moet u Friesland zien zoals Oost-Friesland en wat dan vandaag de dag nog in Duitsland ligt. Dat is Oost-Friesland. En dan helemaal zo boven langs ons kleine landje. En dan helemaal tot wat vandaag de dag Noord-Holland is. En dat was West-Friesland. Hè? Nou, dus dat was wel een heel gebied. En die Radboud die had op een gegeven moment het idee dat christendom, dat een vloek was van het Frankische Rijk. En nou, daarom was hij er op tegen. Maar op een gegeven moment was hij toch bijna zover dat hij zich zou laten dopen. Met één been, dat zegt het verhaal hoor, moet een beetje soepel nemen vanmorgen. Maar met één been stond hij als het ware al in het water. En toen zei hij tegen de zendeling, Wolfram, want die zou hem dopen. Ik heb nog één vraag. Ik laat mij dopen, zeggen jullie, en dan word ik gered. Dat klopt toch? Ja, zei die zendeling, dat klopt. Maar, zegt hij, hoe zit het met mijn voorouders? En hij doelde op de voorgangers, de Friese koningen en de Friese adel. Hoe is het daarmee? Zijn die ook gered? Nee, zei de zendeling, die zijn niet gered. En toen trok Radboud zijn been uit het water en hij zei, dan wil ik ook niet gered worden. En hij liet zich niet dopen, maar hij bleef zich levenslang verzetten tegen het christelijk geloof. Goed, gemeente, dat is allemaal misschien zo niet echt gebeurd, maar het zou wel gebeurd kunnen zijn. Ik wil niet gered worden als mijn voorouders verdoemd zijn. Eenvoudigweg omdat ze heidenen waren. Ik vroeg mij af, toen ik dat verhaal weer las, dat deze zendeling, of die Handelingen 17 niet gelezen heeft. Misschien niet, want de Bijbelkennis was in die tijd ook nog niet zo groot, zelfs niet bij de zendelingen. In ieder geval pakt Paulus het in Handelingen 17 wel anders aan. Hij zegt tegen de mensen die de afgoden dienen in Athene, want dat moeten we goed opletten wat er staat. God ziet de tijden der onwetendheid voorbij. Met andere woorden, Tot vandaag konden jullie niet beter weten. Jullie probeerden op je eigen manier allemaal God, je schepper, te vinden. Helemaal verkeerd, door beelden te maken van hout en steen en zo, dat kan niet. Maar God rekent het jullie niet toe. Vanaf vandaag, echter, rekent hij het je wel toe, want nu klinkt de roep, bekeert u, heden, zo gij zijn stem hoort, verhardt u niet. We hebben de vorige week in de verkondiging gezien hoe Paulus probeerde dicht bij de mensen te komen in Athene. En hij knoopte toen ook aan bij dat altaar van de onbekende God en de dichter Aratus die schreef, wij zijn ook van Gods geslacht. En nu zien wij opnieuw hoe dichtbij hij komt. Hij slaat hen niet direct om de oren met van alles en nog wat, wat ze tot nu toe verkeerd gedaan hebben. Nee, hij zegt, God ziet de tijden van de onwetendheid voorbij. De vraag is wel of we dat vandaag ook nog zo mogen doen. Dat is een spannende vraag. Want je zou kunnen zeggen, wij leven nu al eeuwen in dit land, in een christelijk land. En iedereen die kan toch weten hoe dat zit met het evangelie. Eigen schuld wanneer je dat evangelie hebt afgewezen. Toch is dat nog maar de vraag, gemeente, denk ik. In onze steden, of we het altijd zo scherp voor ons hebben, dat weet ik niet. Maar in onze steden, daar leven jonge mensen, wier overgrootvader bij wijze van spreken, zo rond 1900 al de keuze heeft gemaakt voor het socialisme en die absoluut gebroken hebben met de kerk en wat daarmee te maken heeft. En wat dat betreft ook hele geslachten zijn op dat punt in totale onwetendheid opgegroeid. En die vraag wordt ook nog wel eens gesteld. Hè? Zo, en die moslim die daar geboren is in het Rifgebergte in Marokko, kan die het helpen dat hij daar geboren is? En je zou er toch eigenlijk ook heel moedeloos en verdrietig van worden als je zou moeten geloven dat al die mensen die er niet van gehoord hebben, hè, dat die verloren zouden gaan. En daarom vind ik het zo mooi wat Paulus hier schrijft. De tijden der onwetendheid voorbijziende. Het is de Heere die oordeelt. En de tijden van de onwetendheid tot aan de komst van de Heere Jezus Christus, maar ook daarna tot aan de komst van de zendelingen. Ja, tot op de dag van vandaag er niet in opgevoed, er niet in opgegroeid. Maar het blijft wat Paulus betreft daar niet bij. Want nu God tot bekering roept, zegt hij, alle mensen en overal. En dat is niet vrijblijvend, want binnenkort, zegt hij, komt het oordeel. God zal de aarde rechtvaardig oordelen door een man die hij daartoe heeft aangesteld. En dat hij hem heeft aangesteld, dat is niet zomaar een verhaaltje. Nee, hij heeft hem opgewekt uit de doden. Op die manier heeft God hem openlijk aangesteld. Het is zichtbaar voor een ieder. Hij is opgestaan uit de doden en dat is degene die oordelen zal, die komen zal om te oordelen. Nou, dat is allemaal best confronterend. En eerst valt op in de aanpak van Paulus hoe die de ander tegemoet komt. Die ander die wij ontmoeten in ons leven van alle dag, dat kan zomaar gebeuren in zending en evangelisatie. En dan bedoel ik niet zomaar die blinde heiden die aan God nog gebod doet. Nee, wat zeiden we vorige week? Die zijn ook van Gods geslacht. Alle mensen, wie ze ook zijn. die zijn van Gods geslacht. Dat zijn Gods schepselen. En ze zijn misschien verdwaald. Ze zijn misschien ver van huis geraakt. Ze zijn, weet ik het wat, maar God heeft ze nooit kwijt, is ze nooit kwijtgeraakt. En al hun onrustig zoeken en dienen van allerlei andere goden laat zien dat ze toch ergens nog op zoek zijn naar iets hogers. God laat nooit varen het werk zijner handen. Maar nu, aan het slot van het verhaal, gaat het over het moment van de confrontatie. Want nu moet je kiezen. Nu moet je je bekeren. Want, zegt Paulus, er komt een oordeel. En dat zal voltrokken worden door Jezus die is opgestaan. Want het is nogal wat. En we zouden misschien vanmorgen ook denken, is dat niet allemaal wat te, ja, wat te zwaar, hè? Wat te heavy allemaal. Veel te massief, veel te onbegrijpelijk ook. Want wat moeten die Atheners zich daar nou bij voorstellen, als Paulus dat nou zo zegt. Hè, dat er een man is die opgewekt is uit de dood, die zal komen om te oordelen. Dat is toch voor die mensen abacadabra. Wat, daar snappen ze toch helemaal niks van. Dat is toch geen wonder dat die mensen daar in Athene, dat ze een beetje gaan spotten. Hè? En ja, dat ze zeggen tot de volgende keer zeg. Hè? En het is eigenlijk wel een groot wonder dat er aan het einde van het gedeelte wat we gelezen hebben, dat er staat dat er sommigen geloofden. Dat is een groot wonder. Aan het einde van het jaar 2000, zo zal het ongeveer geweest zijn, toen werd er door de IZB werd er een boek uitgegeven, Uitgedaagd door de Tijd. En dat boek dat ging over de christelijke zending in de postmoderne samenleving, dus vandaag de dag. En een van de mensen die daar toen de tijd commentaar op gaf, dat was professor Abraham van de Beek. En hij schreef daar ergens: weet je wat ik dacht toen ik dat boek gelezen had? Moet er volgens de IZB nog wel gedoopt worden? Met andere woorden, jullie komen de mensen wel heel erg ver tegemoet. Helemaal op de lijn van het eerste deel van de prediking van Paulus op de Areopagus. Maar zegt hij, waar blijft nou dat tweede deel? Er is bekering nodig. Daar is de doop. En de doop is toch ook de breuk met het oude leven. Dat is sterven aan al het oude, opdat het nieuwe plaats zal vinden. Nou, dat vond ik eigenlijk nog niet zo verkeerd. Dacht ik, ja zeker, daar heeft hij gelijk, die Van de Beek. Dat klopt, dat vind ik ook. He, dat, ook dat aspect zit eraan. En dat hebben we natuurlijk vandaag de dag net zo goed. Als we in de kerk om ons heen kijken. He, wat mensen allemaal bedenken om het maar aantrekkelijk te houden enzovoort. En dicht bij elkaar te komen. Dat we ook wel eens ons hart, of heb je dat nooit? He, dat je hart wel eens vasthoudt, dat je denkt, hoe wordt dat allemaal? He? Nou, wij willen graag iedereen begrijpen, hè. En wij willen graag iedereen tegemoet komen, wil ik ook. In het pastoraat, als je de mensen spreekt, dan wil je niet te moeilijk zijn. Je wil het ook niet te ingewikkeld maken. En je wil als het ware de weg open houden. Je wil niets blokkeren. Maar durven we vandaag de dag nog te spreken over die breuk? Over die noodzaak van omkeer? Ik leg die vraag maar ja, gewoon ook eens hier neer. Voor u, voor jullie. Voor jullie net zo goed. He, want onze jonge mensen die kunnen daar soms zo simpel over praten. He. Maar zeggen jullie dat ook wel eens tegen ja, je klasgenoot of weet ik het wat? He? Of jij, als je dan nou mooi bij de koffieautomaat staat te leuteren. Het gaat soms over die dingen. Of denk je allemaal, ja, we moeten toch wel een beetje eenvoudig houden, hè? Durf jij over dat soort dingen met je collega of met je medestudent te spreken? Ja, zeg je, maar dat is toch nog niet zo gemakkelijk. Ah, u hebt gelijk. Dat wist ik ook. Want dat vind ik ook moeilijk. Dat is ook moeilijk. Maar misschien moeten we nog wel wat dichter bij onszelf beginnen. Je kunt niet iets aan een ander vertellen als er niet diep van binnen in jezelf een overtuiging is. En je bent er zelf niet diep van binnen van overtuigd als je zelf geen ervaring daarmee hebt. De vraag is dus, heb je zelf ervaring met wat, nou zeg maar, bekering inhoudt? Heb je daar zelf, want je kunt wel oproepen en zeggen, ja, je moet je bekeren, maar weet je waar je het over hebt? Wat is jouw ervaring daarmee? Heb je zelf iets in je leven ontdekt dat je moest loslaten, dat pijn deed? En Paulus wel, hè? Die had een hele sterke ervaring wat bekering betekende toen hij op de weg naar Damascus van koers moest veranderen. En toen hij in één keer was gaan vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Ja, er zit er iemand in de kerk en die zegt, nou, ja, maar jij dan? Hoe zit het bij jou dan? Ja, dat is niet zo makkelijk hoor. Kijk, voor mij betekent het misschien wel, gemeente, dat ik ontdekt heb dat je niet zomaar je eigen leventje kan leven. En dat je niet altijd heerlijk kan doen waar je zelf zin in hebt. Geloven is ook voor mij elke dag weer, Heere, alstublieft, leid mij in wat u wil dat ik doen zal. En dan zeg jij, ja, maar vind je dat niet lastig dan? Dat vind ik ook wel eens lastig. Dat vind ik ook wel eens lastig. Ja? Maar ik vind het ook wel bevrijdend. Want ik heb ook ontdekt dat eigen leventje leiden, dat niet altijd helemaal zo heerlijk is hoor. En dat het in feite heel egoïstisch is. En dat andere mensen daar het slachtoffer van worden. Dat ik in feite helemaal niet zo blij en zo vrij ben als ik denk. Want ik roep wel dat ik dan vrij ben, onzin. Want je bent verbonden aan allerlei driften en hartstochten die je dan toch ook hebt. Nou, kijk, ik denk dat dat belangrijk is. Ik denk dat het zo ongeveer vandaag de dag ook zit. Persoonlijk vanuit je eigen ervaring authentiek getuigend van binnenuit. Als je met mensen in gesprek bent over deze dingen. Wij hoeven Paulus niet precies na te doen. Hè, zomaar confronterend preken bij wijze van spreken tegen de mensen. Want ik denk dat in de meeste gevallen niet werkt. Hè, want je kunt dan wel ochtend hier de straat op gaan en zeggen, je moet je bekeren joh. Ja, hè? Ja, dat werkt niet, dat gaat niet. Je moet dat doen vanuit je diepste overtuiging en vanuit je ervaring ook levensecht. Maar dan kom je uiteindelijk echt wel uit bij wat Paulus zegt. Je kunt nooit om de bekering heen. Je kunt nooit om die man heen die komen zal om te oordelen. Je kunt nooit heen om die man die opgewekt is uit de doden. Als het over geloven gaat, gemeente, je komt er nooit omheen. Wie is die man? En waar heb je het over? Dan is de vraag, ken je hem zelf? Opgewekt uit de doden, als jij zegt, snapte niks van, fabeltje, wat dan? Ja, dat had Paulus ook gedacht. Tot hij hem zelf ontmoette op de weg naar Damascus. Ten laatste is hij ook aan mij verschenen. Zo schrijft hij aan de Korintiërs, als aan een ontijdig geborene. Hij dacht hem te kennen. Maar de Heere Jezus moet geopenbaard worden in je leven. En je kunt ook niet om dat laatste oordeel heen. Want iets van dat laatste oordeel, dat heeft zich voltrokken in je leven toen je oude mens met Christus gekruisigd werd en je nieuwe mens mocht opstaan, toen je gedoopt werd. Iets van dat laatste oordeel, toen God tegen jou zei, weet je, ik geef jou een nieuw bestaan. Jij bent gerechtvaardigd, vrijgesproken in mijn oordeel. Je mag een nieuw mens zijn. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En sindsdien leef je met die gedachte over dat laatste oordeel. En eerlijk is eerlijk, gemeente, u kan het en jij kunt het toch ook nagaan. Het mag toch niet zo doorgaan in deze wereld. Dat kan toch niet. Het kan toch zo niet doorgaan, zoals het nu gaat op de aarde. Dat gaat toch niet goed. En dan zal het nooit veranderen. Dat de sterken altijd de zwakken onderdrukken. Dan zal het nooit vrede zijn. En wat is wat er verkondigd wordt door het evangelie? Dat er vrede en gerechtigheid zal worden door de Heere Jezus Christus. Daarom zal het ook moeten gebeuren dat er verandering komt. Bekering. Eén is er al opgestaan uit de doden. En het lijkt alsof Paulus met alle vriendelijke en invoelende woorden van het begin, dat hij nu in één keer op een hele andere toer zit en dat hij heel streng en heel confronterend is. Maar de vraag is dat nou wel zo? Want dat is het evangelie, dat is het grote nieuws. Christus is gestorven, ja wat meer is, die ook is opgestaan uit de doden, die ook zit aan de rechterhand Gods, die ook voor ons bidt. Waar dat grote nieuws klinkt, daar klinkt het omdat God in zijn goede tierenheid nog verkondigers heeft uitgezonden van die zeer blijde boodschap. Hij verkondigt met de woorden hier in deze tekst aan alle mensen, alom, dat Jezus Christus gekomen is als zaligmaker van zondaren en dat hij zal komen als de rechter van levenden en doden. Dat hij zal komen om recht en gerechtigheid aan te brengen. Uitstel van dat oordeel bij God is geen afstel. De Heere laat verkondigen aan de mens die van het leven genieten wil. De Heere laat het verkondigen aan die ander die in doffe berusting alles op zijn beloop laat en zegt, ja, ik kan er ook niks aan doen. De Heere laat het verkondigen aan die mens die vol zit met allerlei religieuze gevoelens en allerlei vage ideeën. De Heere laat het verkondigen aan al die mensen die in eigen gerechtigheid hun gang gaan. De Heere laat het verkondigen aan de vijanden van het kruis. Dat er gerechtigheid komen zal van hem die is opgestaan uit de doden. Wie u ook bent en waar u ook woont en wat u ook gedaan hebt. De rechter voor wiens troon wij allen eens zullen staan, die zal komen om te oordelen naar de werken die gedaan zijn. En hij is nog de redder die zijn bloed heeft gestort om volkomen genoegdoening te geven tot verzoening van de zonden van de hele wereld. Wat een evangelie, hè? Hij is het die zijn geest gegeven heeft om zondaren te brengen tot geloof in hem. Machtig evangelie. Zie, de rechter staat voor de deur. En die boodschap wordt verkondigd met alle ernst. Heden is hij nog de zaligmaker die in de nood uw redder wil zijn. Nou, dat is kort en goed. Dat is kort en goed. Het eerste aspect van die verkondiging van Paulus. God verkondigt aan alle mensen alom. Dus ga nou niet zeggen vanmorgen als u naar huis gaat, ja, dat was niet voor mij. Dat is onzin. Aan alle mensen alom. En daar ligt ook een geweldige ruimte in. Ziet u hoe diep de Heere zich buigt over deze wereld verloren in schuld. Dat hij aan alle mensen alom verkondigt wat nodig is te weten voor je zaligheid. Daarin wordt iedereen aangesproken. Maar wat moet ik doen dan? Ja, wat moet je doen? Gemeente, daar is maar één antwoord op. Goed, die tekst maar weer lezen, hè. Wat staat er? God verkondigt aan alle mensen en overal dat zij zich bekeren. Eigenlijk is dat het enige antwoord op die vraag. Wat moet je doen? Je moet je bekeren. Bekering tot God die vergeeft menigvuldig en die komt. En er staat niet dat je dat morgen moet doen. Maar er staat heel nadrukkelijk nu. Er zijn veel dingen waarvan u misschien denkt dat die eerst nog moeten gebeuren. Dat hoor ik ook nog wel eens zo onderweg. Hè? Ja, maar dan moeten we toch eerst dit en eerst zus en eerst zo. Als ik het goed begrijp, dan zijn hier dingen aan de orde die geen uitstel kunnen leiden. Bekering. Dat woord in onze tekst. Dat is best ook een lastig woord, want dan ga je natuurlijk daarover na zitten denken. Dan zeg je, wat is dat nou, bekering dan? Hè? Nou, bekering, dat is een verandering van gedachten, van gezindheid. He, dat je anders tegen de dingen aan gaat kijken. Dan ziet God die onwetendheid voorbij. En dan mag je dan dankbaar voor zijn dat je denkt, oh, ben ik dankbaar dat God niet meer gedenkt aan wat ik in mijn onwetendheid allemaal heb zitten bedenken. Maar dat kan je dan zelf niet meer, hè? Want je kunt geen verontschuldigingen bedenken. En dan blijft er maar één ding over en dan zeg je tegen de Heere God, Heere God, wees mij zondaar genadig. Dan zie je je eigen leven, dan zie je ook de schuld die je daarin voor God gemaakt hebt. En dan zie je dat je je eigen wijsheid, dat dwaasheid was. En dan zie je dat wat jij gerechtigheid vond, dat ongerechtigheid was. En dan komt de plaats in je leven voor de Heere Jezus. En die bekering houdt dan in dat je naar hem toevlucht en zegt, Heere Jezus, alstublieft, red mij. De toevlucht nemen tot de Heere Jezus. En dat betekent ook dat je daarin je redding weet. En dat bedoelt de Heere, wanneer hij aan allen en iedereen die boodschap laat horen. Hij beveelt dat aan een ieder. En hij zegt vandaag de dag bij wijze van spreken net zo goed. Sta op en profeteer. Want eer ik kom als rechter, moet heel mijn volk zich bekeren. Want daar heeft de Heere vreugde van. Daar heeft de Heere plezier van. Dat vraagt hij. Dat is zijn goddelijke heilsbedoeling. Dat er een wereld is die hem toevalt. Het is zijn wereld. Wat voor uitwerking heeft dat? Ja, dat is een beetje droevig. In Athene, hè, sommigen staat er geloven en anderen spotten. Die zeggen, wij komen er nog wel eens op terug. Het zijn steeds dezelfde reacties die telkens terugkeren in het boek Handelingen en bij ons. Hoe gaat het hier? Ja, er wordt gespot met die boodschap hoor. Tuurlijk, ja. Maar spotters vergaan, dat weten we toch. Wij stellen het antwoord uit. Ja. Dat moeten we tegen elkaar zeggen, niet doen. Nu. Hè? Het is nu de tijd. Heden, zo u zijn stem hoort. Ja, maar ik weet daar niks van. Hoort u inderdaad bij de onwetenden? Dat kan. God ziet de tijd van de onwetendheid voorbij. Maar nu ben je niet meer onwetend. En steeds zachter klinkt het gebed van die man die gaat oordelen. Maar die nu nog bidt om uitstel. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar zijn voetstappen komen nabij. Hij komt om de aard te richten, de wereld in gerechtigheid. Is dat ook niet de bevrijdende boodschap aan alle mensen in Athene? Die mensen overal en altijd ook weer nodig hebben. Wil het ooit anders worden in deze wereld? Of moet het niet anders worden? Zeg nou zelf, wat willen jullie nou? Wat willen jullie nou? Moet het anders worden? Moet ik niet loskomen uit dat egoïstische leven waarin alles cirkelt om mijn eigen belangen? En moet dat rijke Westen niet loskomen uit een ja, toch ook oneerlijk systeem waardoor de armen steeds armer worden en moeten die zwaarden, zoals de Bijbel dat zegt, dan niet omgesmeed worden in ploegscharen? Wil het ooit vrede zijn? Moet het niet veranderen vandaag de dag? En als het niet waar is van die ene die is opgestaan, als dat niet waar is, is dan het leven niet vreselijk troosteloos? Wat hebben we dan elkaar te zeggen? En dan lijkt het leuk te zijn wanneer je een beetje aardig meehobbelt in het leven. Maar wat hou je over? Die harde en confronterende boodschap van Paulus is in wezen ongelooflijk bevrijdend. En de enige boodschap waar de wereld naar uit zou moeten zien. En toch, er zijn maar weinigen die boodschap aanvaarden. Is dat niet teleurstellend van zo'n lange en doordachte evangelieverkondiging? Nou ja, laten we eerst vaststellen, gemeente, dat we al dankbaar zijn dat sommigen wel geloven. Onder wie Dionysius, zo staat er, de Areopagiet. He, dat is die zit in het bestuurscollege van de Areopagus. Een drager, een voorbeeldfiguur die gelooft. En als hij gelooft, zullen misschien ook anderen geloven. Laten we er vandaag ook aan werken. Net zo goed. Laten we ervoor bidden dat vooraanstaande figuren in onze samenleving, dat ze de Heere Jezus mogen leren kennen. In de politiek, in de wetenschap, in de kunsten. Want hun invloed is heel groot. En dat er mensen tot geloof komen. Dat is een groot wonder. Want wie zou dat nou uit zichzelf doen? Het is een wonder van genade. Dat mensen licht en zicht krijgen op de Heere Jezus. Dat gebeurt niet zomaar. Dat is Gods liefde die zichtbaar wordt. En dat is en blijft een wonder. Laten we daar altijd God voor danken. Ook vandaag. En al die tegenstand dan. En al dat ongeloof en dat spotten met die opstanding. Gemeente, doe er nooit aan mee. Doe er nooit aan mee. En het is een verdrietige zaak. Maar laten we ons niet uit het veld laten slaan. Had Paulus er zelf ook niet mee gespot? Was hij ook niet zo één geweest? Stefanus die zag de hemel geopend staan, de Zoon van God, de Heer Jezus, aan de rechterhand van God. En wat had Saulus gezegd? Onzin. Flauwekul, dat kan niet. Hij is blind, een fanaticus. Het kan verkeren. Zelfs die Paulus, hè? Omgedraaid. Als een blad aan de boom. En dat kan nou ook gebeuren met die collega op je werk. Dat kan ook gebeuren met je vriend, je vriendin. En dat kan ook gebeuren met diegene die zegt, man, je bent hartstikke gek dat je dat allemaal gelooft. Dat kan veranderen. Laat het los. Jij hoeft het niet te doen. Laat het los. Paulus gaat niet zitten tobben over het ongeloof hier. Maar hij gaat verder. En na Athene komt hij in Korinthe. En na Korinthe komt hij in Efeze. En spoedig komt de Heer Jezus. En elk oog zal hem zien. Ook het oog van degene die hem doorstoken hebben. En alle tong zal belijden dat hij die man is over wie Paulus sprak. Hem zij de glorie. Amen. Laten we danken en bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, dank voor woord, uw oproepen, uw roep in uw liefde om ons te bekeren. Dat u die God bent die gericht is op dat deze wereld werkelijk die wereld zou zijn zoals u hem bedoeld heeft. Waarin vrede en gerechtigheid zal wonen. En waarin uw naam en uw getuigenis en uw liefde de hoofdtoon zou zijn. Heren, daar lijkt het vandaag de dag niet op. Maar dat is nog steeds wat u op het oog heeft. Want u bent die onveranderlijke God die niets zal nalaten. Om datgene tot stand te brengen wat u gezegd heeft te zullen doen. Almachtige God, dank voor de verkondiging van het evangelie. Dat u, wat dat betreft ook door uw woord, ja, de moed erin houdt voor mensen. Omdat u ons steeds weer bemoedigt en aanspreekt om achter u aan te komen, u te volgen, maar ook tegelijk iedere keer te stimuleren en te zeggen, zie nou maar, geef het nou niet op, hou hem maar vast, want ik weet zeker dat het gebeuren zal. Want het is uw woord. Dank u wel, heren, voor het evangelie van de Heere Jezus Christus. Dat u gekomen bent om de zonde der wereld weg te nemen. En dat dat inderdaad het offer van de Heere Jezus, dat dat voldoende is. Dat u zo royaal kunt zeggen dat u aan alle mensen en alom verkondigt dat ze zich bekeren en dat ze dan leven zullen. Machtig evangeliewoord. We danken u, Heere, daarvoor. Wil u bidden, Heere God, dat we dat ook door ons gestalte mogen geven, door ons werk en leven, dat we dat meenemen in het leven van elke dag en dat we ons niet schamen het evangelie dat u ons toe hebt vertrouwd. Heere, we bidden u zo voor hen die het moeilijk vinden, ook in geloven, want het kan ook soms een geweldige strijd opleveren. Geef, Heere, dat het werk van de boze verbroken wordt en dat ook onze inwendige weerstand, dat die geknakt wordt, opdat we toegebracht zullen worden, Heere, tot die gemeente die zalig wordt. Wil u bidden, Heere God, voor onze zieke broeders en zusters. We denken aan mevrouw Joke de Wilde. Wilt u haar nabij zijn? Ze is in het ziekenhuis. Ze is thuisgekomen uit het ziekenhuis in Nijmegen. Heere, wil haar nabij zijn in haar omstandigheid. Bid u voor mevrouw De Bond van Schalken-Tiel, uit het Rivierenland ziekenhuis overgebracht is naar Vrijthof. Heere, dat geeft opnieuw ook een verandering, maar ja, toch ook de zorgen die haar omringen wil haar nabij zijn. Bid u voor mevrouw Capelle van den Berg. Heere, zij is opgenomen in het ziekenhuis en ze hoopt eigenlijk deze week weer thuis te komen. Wilt u voor haar zorgen, Heere, maar geef ook dat we vanuit onze gemeente met haar mee mogen leven in onze gebeden. Bid u voor Dirk van Inge in Wolfhezen. Heere, maar er zijn ook andere mensen van wie we de namen niet genoemd hebben, van wie we het misschien ook niet eens goed weten of ze ziek zijn. Wilt u hen nabij zijn? Onze dank, Heere, is er ook voor u wanneer we onze vier dagen mogen hebben. Denken aan het huwelijksjubileum, gisteren 9 augustus, Dirk en Henny van den Berg van Elst, dat ze 40 jaar getrouwd waren. Geweldig, Heere, dat u hen voor en met elkaar gespaard hebt al die jaren. En de zorgen zijn er niet aan voorbij gegaan, maar Heere, u hebt ze gedragen. En we bidden u, Heere God, of uw, bij wijze van spreken, linkerhand onder hen mag zijn. En uw rechterhand op hen, opdat ze zo gezegend tussen uw handen bewaard mogen zijn. Heren, we willen u danken voor het werk van Marije van Lavieren, wat ze mag doen voor Dabar in Doornspijk op de camping met haar team, of met haar team, maar waar ze deel van uitmaakt. Waar ze samen mogen werken om iets van die liefde van de Heere Jezus zichtbaar te maken aan de gasten die daar zijn. Wij willen u bidden, Heere God, voor de familie Eelings, voor Veerle ook in het bijzonder, want ze zal deze week vertrekken naar Amerika voor een jaar. Uitwisseling, en dan zal ze op een high school zijn en in een gastgezin. Allemaal spannend, spannend voor haar, spannend voor de ouders. Heere, we dragen hen op aan de troon van uw genade. Wilt u hen bewaren? Wilt u geven, Heere God, dat wat we ervaren, dat we dat op een goede wijze in ons leven ook mogen ja, mogen verwerken. Maar boven alles, Heere, dat we nooit zullen vergeten dat waar u bent, dat u die God bent die ons leven in uw handen heeft. Dichterbij of verder af. U bent aan tijd nog plaatsgebonden. Heere, ontfermt u zich over allen die op welke wijze zorgen kennen. Wilt u geven dat we ze u bekend zullen maken, opdat we zo mogen leven, Heere God, van uw nabijheid en troost in alle omstandigheden. Bid u voor verdrietige mensen. Heere, bid u voor hen die rouw verwerken. Wil u, Heere God, in uw liefde nog naar hen omzien, opdat men weten zal dat men altijd bij u terecht kan in al onze zorgen. Ga zo met ons in het verdere van deze dag. Zegen ons, Heere God. Doe het alles nog uit genade. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de dienst der offeranden. En we willen daarna nog zingen uit Psalm 98, het vierde vers. Psalm 98, het vierde vers, inderdaad. Gemeente, ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heer onze God voor u en alle die bij u horen en alle die u lief zijn en die u dierbaar zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en over jullie en hij schenke u vrede. Amen.